Welcome back, I deserve it, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI-tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we de MT-strategiedag bespreken die we hebben gehad. Het Noorse verbod op AI in het basisonderwijs. De situatie rondom Claude Fable 5. China's opschoning van het hoger onderwijs. En een nieuw Chinees open source model dat qua coding Claude Opus 4.8 lijkt te evenaren.
Noem maar eens wat termen.
Zo, hoppa. Hey, als hoofdthema gaan we terugblikken op het afgelopen schooljaar. Dus de ene laatste aflevering natuurlijk. Dus we bespreken de vijf belangrijkste thema's die zijn langsgekomen. Ik heb er zin in.
Nou, ik hoop dat we het allemaal binnen het tussenuurtje afkrijgen.
Genoeg te doen. Veel. Laten we beginnen.
Ja, maar jij zegt terugblik vandaag. Volgende week gaan we een vooruitblik doen. Mm-hmm. Ik wil even een mini vooruitblikje doen. Want we nemen dit, het is nu dinsdagochtend.
Ja.
Het komt er over 5 dagen of 6 dagen uit. Als mensen dan de podcast luisteren. Dus als je nu zit te luisteren en je bent gewoon een van die trouwe fans, maandagochtend 6 uur, wekkertje gezet, een printadje pakken en gaan luisteren.
Ja.
Goedemorgen dan, zou ik zeggen trouwens. Welke modelletjes en modellen hebben die mensen dan tot hun beschikking die er nu dinsdagochtend nog niet zijn, Tom?
Ja. Dus wat er aan zit te komen is best wel een spektakel, is de verwachting. Dus voor de mensen die Claude gebruiken, is er Claude Sonnet 5 die op de planning staat, mensen kunnen gebruiken.
Het middelgrote model,
ja.
Het werkpaard, zeggen ze wel eens.
Ja, maar omdat ze dus nu naar nummertje 5 gaan, is wel de verwachting dat de stap heel groot gaat zijn.
Ja.
Dus het kan wel eens beter worden dan Opus 4.8. Zijn de geruchten. We hebben natuurlijk nog veel meer mensen, denk ik, die ChatGPT gebruiken. En daarvoor gaat zeer waarschijnlijk ChatGPT 5.6 uitkomen. En er is natuurlijk heel veel gedoe geweest rondom Claude Mythos, Claude Fable, die twee modellen. Dus ChatGPT leek best wel achter te liggen. Nou, de mensen van ChatGPT zelf, dus van OpenAI, die hebben aangegeven, hey, bij ons komt er ook echt wel iets heel gaafs aan. Dus ik ben heel benieuwd wat dat is.
Nog meer?
Nog meer, ja. Er komt ook nog eens een nieuw voice model uit vanuit ChatGPT. En dat schijnt ook weer veel beter te zijn. Er zijn wat demo's uitgekomen.
Ik hoorde dat het je ook kon onderbreken.
Dat kan ook, Marcel. Nee, maar het gaat vuurwerk worden, dus ik ben heel benieuwd.
Nog meer?
Nee.
Jawel.
Wat dan?
Gemini.
Oh, Gemini 3.5 Pro.
Ja.
Gemini ligt zo ver achter de afgelopen maanden dat we het daar niet zoveel meer over hebben.
Weet je dat zij 2 jaar geleden iemand hebben gekocht om daar te werken. Die kostte 2,7 miljard. Ik zeg niet miljoen, ik zeg miljard. Zeg maar, zoek het aantal nullen maar even op als je thuis zit.
Uh-huh.
En die gaat nu naar Anthropic, geloof ik. En ze hebben een Nobelprijswinnaar.
Ja.
En die gaat naar OpenAI.
Ja.
Dat zijn vreemde dingen aan de hand bij Google.
Ja. Je talenten lopen weg.
Dus maar van een afstandje, alle grote bedrijven proberen nog voor de zomer een nieuw model te releasen. En die model releases, wij blijven een beetje weg van die, er is weer een nieuw model uit, behalve als het echt belangrijk is. Maar volgens mij is het meta vooruitblik nieuws. Die dingen gaan gewoon steeds beter, steeds sneller worden en ze vechten nog steeds tegen elkaar op.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd. Ik proef ook weer ons kindelijk enthousiasme en tegelijkertijd zien we ook bij het hoofdthema zitten natuurlijk ook weer gevaren aan.
Zeker.
Het gaat veel te snel.
Ja.
Maar wij zijn dan toch vooral, merk ik nu, in eerste instantie, oh!
Ja, dat gaat er weer wel aankomen. Ja. heb je trouwens ook gehoord dat er een soort van tussenversie uit was gekomen van GPT-NL? Ja, heb je dat meegekregen?
Ik hoorde een quote van Alexander Klupping.
Ja.
Wat zei die?
Dat ding kan helemaal niks.
Echt helemaal niks, volgens mij, zei hij zelfs.
Ja.
Ja, laten we het daar nu niet over hebben. Op het moment dat het echt uitkomt, gaan we het uiteraard serieus bespreken.
Ja.
Net zoals EduGen AI overigens, wat geen model is, maar wel een manier straks om modellen toegankelijk en veilig te maken.
Ja.
Voor nu, volgens mij moeten we naar de nieuwtjes, Tom.
Laten we doen.
Yes. Hey, want eerste nieuwtjes eigenlijk. Afgelopen week hadden wij een MT-strategiedag. Mm-hmm. We hebben een paar keer in de podcast zo benoemd dat we dat gingen hebben. Daar willen we even mee openen, want in ieder geval voor mij, ik denk voor ons, was het een heel bijzondere dag. Leidinggevende uit PO, VO, MBO en HBO, alle sectoren die we normaal zien waren aanwezig, die kwamen naar Utrecht. En die hebben met ons een hele dag lang nagedacht over wat AI eigenlijk in het onderwijs doet en hoe ze daarmee om zouden kunnen gaan op strategisch niveau. En ik vond de vorm leuk. Wij gingen natuurlijk vibe coden met ze. We hadden ze een dashboardje laten vibe coden met de belangrijkste indicatoren waar je als schoolleiding eigenlijk grip op wil hebben. En die zijn we eigenlijk systematisch afgegaan, zou je kunnen zeggen. Wat viel jou op?
Ik denk dat het heel leuk was dat je best wel een groep hebt die bij verschillende contexten zitten, maar ook op een ander niveau al zaten in de AI-adoptie. Mm-hmm. Dus daar konden ze ook weer heel veel van elkaar leren. En ik vond dat ze iedereen daar heel erg open voor stond. Daar was ik heel blij mee.
Ja, volgens mij gaf jij ook aan naderhand, zei jij, wat jou opviel, is dat de school, er was een hogeschool bij die al best wel ver was.
Ja, Eres.
Super gaaf hoe zij daarmee bezig waren. Want hun begindashboard was eigenlijk al verder dan het einddashboard van veel andere collega's daar. Maar dat zij eigenlijk zich realiseerden dat ze dus ook nog lang niet zijn.
Ja, zij, ik denk juist als je verder bent, dan zie je hoeveel er nog moet gebeuren. En zelf, ik had een WhatsApp-gesprek met Gert-Jan, die zit voortgezet onderwijs bij Sint-Lucas onderwijs. En die lopen ook echt wel een heel stuk voor op het voortgezet onderwijs ten opzichte van andere scholen. En hij zegt ook, ik heb het gevoel dat we nog zoveel moeten gebeuren. We moeten dit veel meer prioriteit geven. En ja, ik denk als je ermee bezig bent, dan ga je pas zien hoe groot het is, hoeveel impact dit heeft. Dus dat vind ik echt interessant om op te merken.
Ja, en ik denk dat daar komen we vast hier en daar, dus vast een van de rode draden van de terugblik ook, komt die links of rechts om terug. Maar waar de koffietafelgesprekken vooral over gingen was, hoe doen jullie dat? Wij krijgen gewoon onze privacy officer niet mee. Krijgen de tools niet, terwijl alle docenten en studenten en leerlingen gewoon, we hebben dat vaak genoemd, de schaduwwereld, zeg maar. Dat was denk ik het belangrijkste thema bij de koffiegesprekken daar, omdat ze daar gewoon het minst grip op hebben.
Ja.
En al die andere thema's kan je zeggen, hey, ik ga scholen, want leerlingen moeten opgeleid worden, docenten moeten opgeleid worden, enzovoorts. En dat viel gewoon op. Hey, het was echt een super gave dag. We gaan er in het najaar nog eentje doen.
Ja, zeker.
Dus mocht je denken van, hey, dat wil ik ook, dan hou even de website in de gaten.
Ja, of stuur je MT daarheen. Ja, dat komt goed.
Stuur je MT daarheen.
Hey, we gaan naar het volgende nieuwtje. Een hele interessante. Noorwegen wordt het eerste Europese land dat regels stelt aan AI in het onderwijs. En die regels zijn streng. Vanaf het nieuwe schooljaar mogen basisschoolleerlingen, dus in hun geval is dat van 6 tot 13 jaar, in principe geen generatieve AI meer gebruiken. Niet in de les en niet bij huiswerk. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs mag het stapsgewijs terugkomen, maar alleen als docenten er voldoende in geschoold zijn en leerlingen AI-vaardigheden hebben geleerd. Onderwijsminister Kari Nessa Nogtoen zegt dat de jongste leerlingen de basis, het kritisch denkvermogen en de zelfregulatie nog missen om de technologie goed te gebruiken en wijst op onderzoek naar dalende leerprestaties. De overheid wil tegelijk meer inzetten op papieren boeken. Op dit moment gebruikt ongeveer 65% van de Noorse basisscholen AI. Anders dan in Noorwegen ligt die keuze in Nederland en België nu bij de scholen en besturen zelf. Dus ja, echt heel erg top-down gaan ze zeggen van, hey, in het basisschoolonderwijs gaan de leerlingen geen AI gebruiken.
En ook niet bij het huiswerk.
Dat zeggen ze.
Ja.
Ja.
Zeggen sommige scholen bij ons ook.
Ja,
dan.
Precies.
Ik denk dat ze zo'n warrior hebben.
Een warrior. Mooi.
Nu even de inhoud. Ik vind van een afstandje daarnaar luisterend, als jij dat zo vertelt, klinkt dit best wel logisch.
Mm-hmm.
Basisschoolleerlingen die hebben de basis nodig. Het zit ook in het woord basisschool. Je moet de basiskennis krijgen, maar vooral die zelfregulatie en het vermogen om er verantwoord mee om te gaan, dat moet ze eerst nog leren. Als ik dan één stap doordenk, zou ik denken, en waar ga je dat dan precies leren? Is dan niet de plek op school om dat juist verantwoord te doen? En dan wil ik niet zeggen, je moet, dit is geen promotie om op basisscholen de hele dag met AI te werken. Maar over AI werken, over AI leren, doe je volgens mij alleen maar met AI. Dus ik vind een verbod, zeg maar, thuis een beetje naïef, eerlijk gezegd. Want ook Noorse kinderen hebben gewoon een telefoon.
Dat is super naïef natuurlijk.
En ik denk, op het moment dat je dan het verbod in gaat gooien, krijg je dus een schaduwwereld en leer ze juist niet verantwoord omgaan. Dus ik zou hem omdraaien. Ik zou juist zeggen, hey, als je dit zo belangrijk vindt, dan moet je het in school doen. Maar doe dat wel heel verantwoord. Dus chapeau dat er zoveel aandacht voor is.
Mm-hmm.
Ik vind alleen de reflex, we verbieden het, heel vreemd persoonlijk. En ook niet genoeg doordacht.
Maar als ik kijk naar Nederland, dan zie je onze leerlingen dit ook echt weinig gebruiken in het onderwijs, toch? Dus ik denk dat de impact van AI op het onderwijs veel groter is voor docenten. Dus die kunnen dit heel goed inzetten.
In het basisonderwijs bedoel
Ik heb het over basisonderwijs. Ja. Voor docenten is het heel interessant, want zij kunnen helpen met, die AI kan helpen met het opzetten van werkvormen. Hmm. Van alles en nog wat is die AI gewoon heel handig. Maar in het voor de leerlingen denk ik dat het gebruik van die AI nog best wel minimaal is. Dus ik vind het helemaal niet zo'n hele grote stap om het dan helemaal te verbieden. En ik vind het best wel logisch dat je zegt van, hey, daar voor die leerlingen, daar gaan we die basis doen. En dan gaan we in het begin van het voortgezet onderwijs gaan we dit met ze oppakken. Ik vind het helemaal niet zo gek. Ja, ik vind alleen een verbod vind ik wel heel heftig.
Ja, ik vind het een hele rare maatregel. Ik zou zeggen een waarschuwing en goed doordenken op welke leeftijd ga je dan wat aanleren. Maar kijk, onze stelling is volgens mij niet uit onderzoek blijkt dat het leren achteruit gaat, maar uit onderzoek waarin AI op een niet-pedagogisch didactisch verantwoorde manier is ingezet, gaat leren achteruit.
Ja.
Uit onderzoek blijkt dat als je het verantwoord inzet, dat het leren vooruit gaat.
Mm-hmm.
Dat geldt ook voor Noorse basisschoolkinderen. Dus als ik hem even wat concreter maak, je zou AI kunnen zien als een extra docent die een pedagogisch didactische rol neemt. Dat kan ook in het basisonderwijs. Dan is het toch zonde om dat niet in te zetten, zou ik zeggen, als je dat gewoon verantwoord binnen een school doet. Dus als je een chatbot bouwt waarmee de klas kan op een Socratische manier kan praten over een geschiedenisonderwerp, ik noem maar wat, of een simulatie chatbot die een taalvaardigheid gaat oefenen. Why the hell zou je dat niet inzetten? Omdat het onderzoek nu blijkt dat als je dat niet handig inzet, dat het leren achteruit gaat en iedereen in de hele wereld de hele dag AI gebruikt thuis.
Ja.
Ik vind het een heel vreemde maatregel. Hoe langer ik erover praat, hoe vreemder ik het vind.
Nou, ik ben nog niet helemaal met je mee. Ik ben het wel helemaal eens met wat je zegt van hey, die onderzoeken. Op dit moment weten we echt nog niet wat voor effect dat heeft. Wat we wel weten, als je het goed inzet, dan kan het ook een positief effect hebben. Als je het slecht inzet, kan het negatief. Daar ben ik het echt helemaal met je eens. Dus ik vind de redenering, als ze daarop wijzen, vind ik echt een slechte redenering. Ik vind wel dat we onze kinderen enigszins moeten beschermen. En ik vind het helemaal niet gek dat we daar dan de basisschool voornemen van hey, dan ga je nog allemaal zelf doen, kritisch denkvermogen, al dat soort dingen. Ik vind het helemaal niet. Eigenlijk vind ik het een zij gaan hiermee experimenteren en wij, de rest van Europa, dus ook Nederland, kan gewoon kijken hoe dat dan gaat. Ik vind het wel fijn dat ze dat doen, dat wij niet in Nederland dit soort dingen hoeven te doen.
Nee, ja, ik snap je redenering echt niet. En dan gaan we door.
Ja.
Want ik denk, het is toch een leerkans AI, ook in het basisonderwijs. Je zegt, laat ze het maar zelf doen. Terwijl ook uit onderzoek blijkt en wij ervan overtuigd zijn, als je AI inzet, gaan ze meer leren. Kunnen ze dus kritischer worden, meer basisvaardigheden leren. Dat wil je toch niet ontzeggen? Het lijkt me heel vreemd.
We gaan door.
En door. Maar ik heb wel gewonnen dit Ahmed. Hey, op 12 juni dwong de Amerikaanse overheid Anthropic via een exportmaatregel om zijn krachtigste model, of modellen, Fable 5 en Mythos 5, wereldwijd uit te zetten. Vanwege een vermeende manier om de beveiliging van het model te omzeilen. Deze week blijven beide modellen offline, tenzij er vanaf dinsdag iets gebeurd is natuurlijk. Maar daar circuleren twee geruchten omheen en die benoemen we nu even en die zijn misschien wel ontkracht of bevestigd als je dit luistert. Het eerste komt uit een bericht van The Economist, waarin senator Mark Warner zou hebben verteld dat de NSA-baas, dus de surveillance-baas, zeg maar, van Amerika, hem zei dat Mythos in een paar uur tijd bijna alle geheime systemen van de NSA wist binnen te dringen.
Ik vond dit heel heftig om te horen. Maar ga door.
Dat verhaal ging dit weekend rond op sociale media, maar er is nog geen officiële bevestiging van de NSA. Dat doen ze overigens ook volgens mij niet aan. En meerdere bronnen stellen dat het ging om een vooraf afgesproken test op de eigen systemen en niet om een echte inbraak. Het tweede gerucht gaat over de terugkeer. Anthropic zou vanaf begin juli gaan werken met identiteitsverificatie. Mooi scrabblewoord. Zodat het de nationaliteit van gebruikers kan controleren en de toegang mogelijk weer kan openstellen. Ook dit is nog niet officieel bevestigd. Anthropic zelf koppelt de sluiting, dus het verbod, aan een smalle kwetsbaarheid en zegt het oneens te zijn met het besluit.
Ja.
NSA.
Ja, weet je, op een gegeven moment gingen de geruchten dat Anthropic het aan het hypen was, dat die Mythos eigenlijk veel te goed was. En dan zeiden mensen, het klopt helemaal niet.
Ja.
En nu komt er dan uit dat ze binnen een paar uur allerlei beveiligingslekken konden vinden bij de NSA.
Grappig, want dat is eigenlijk
Wow.
Dat doet de NSA normaal bij anderen.
Ja, precies.
Ja, toch?
Ja.
Ja.
Ja, nou, ik vind het zo bizar dat die AI nu zo ver is. En we gaan het straks hebben over dat China met hun open source modellen echt niet zo heel ver weg zitten van dit niveau. Nee. Dat betekent dat iedereen dat zo kan gebruiken. Dus nu hebben we nog heel erg de soort van Amerika is een beetje die Anthropica aan tegenhouden van je moet dit mag alleen voor Amerikanen. Maar dit gaat zo voor iedereen mogelijk zijn. Wat een consequenties gaat dat hebben, hè?
Ja, ik zou nog willen zeggen die identiteitsverificatie. Mm-hmm. Daar was heel veel ophef over. Ja. Want dat betekent als jij een vraag gaat stellen of je überhaupt met Claude wil werken, dat je dan even de camera aan moet zetten, erin moet kijken om te bevestigen dat jij het bent. Ja. En ik schrok daarvan, we hadden het er van tevoren even over en toen zei jij?
Ik moest me al identificeren bij OpenAI. Ik was met Codex bezig, met iets...
Illegaals? Dubieus?
Ik was even bij de Han naar binnen gegaan om mijn loon iets te hoger te zetten. En dat is natuurlijk makkelijk gelukt.
Ja, precies.
Maar, ik moest wel eventjes mijn paspoort laten scannen en alles. Dus ik moest dat al doen, ja.
Ja, dus je krijgt het zometeen. Wat mensen die crypto hebben, moet je dat ook altijd doen, hè? Zo'n hele procedure. Dit ga je krijgen. En beperkte toegang. En we leven nu in een soort van lui lekker land, want het is een beetje gratis. Ja. En iedereen kan en mag het gebruiken.
Dit is wel echt een groot ding, want die AI-systemen die staan erom bekend om al die data op te slaan, wat je maar hebt. En dat gaan ze dus allemaal koppelen aan jouw paspoort, aan jouw identiteit. Dus dan weten ze op een gegeven moment alles over je. Ja, ik snap wel dat daar een hele hoop ophef over is.
Maar ze weten niet meer dan Facebook, denk ik eerlijk gezegd, van jou.
Ja, dat gaat wel komen, toch?
All right, nieuws.
Yes. Hey, gaan we naar China toe. China voert een flinke opschoning door in het hoger onderwijs. Tussen 2021 en 2025 schrapte op een bevroren universiteit daar 12.200 bacheloropleidingen en kwamen daar 10.200 nieuwe voor in de plaats. Ja, het werkt daar iets anders. Dus elke opleiding is weer zeg maar apart ding. Dus daardoor heb je er zoveel. Maar goed om het even relatief te zien natuurlijk. Daarmee is ruim 30% van alle opleidingen aangepast. De geschrapte studies zitten vooral in de kunsten, geesteswetenschappen, talen en management. Vakgebieden die in China als verouderd of overvol gelden. Terwijl de nieuwe richtingen zich richten op technologie en AI. Waaronder 9 opleidingen rondom embodied intelligence.
Robotica, hè?
Ja, precies. De operatie speelt tegen de achtergrond van een hoge jeugdwerkloosheid van rond de 16% en het streven om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Nou, hebben wij het natuurlijk ook al meerdere keren over gehad in deze podcast.
Volgens mij gaan we het ook bij het hoofdthema daarover hebben. Het is een van de rode draden van het afgelopen jaar. Ja. Korte reactie van mij, want jij wilde hier, jij zei nou leuk nieuws, belangrijk nieuws, maar daar gaan we niet lang over hebben. Ik denk, hé, maar dit is wel even heftig, want in Nederland is gebeurd volgens mij het tegenovergestelde. Mm-hmm. Hier zijn opleidingen zelf verantwoordelijk voor de relevantie. Op een gegeven moment zal misschien een NQA of een inspectie daar iets van vinden. Maar in het algemeen heb je een opleiding, dan blijf je die gewoon houden. Tot er geen studenten meer zijn. En het erge vind ik dat er nog studenten worden toegelaten, zeg maar, bij opleidingen waarvan misschien ook de opleiding zelf zich wel realiseert. Het wordt een hele andere opleiding. Zometeen.
Ja.
Want een opleiding duurt 3-4 jaar en het gaat hartstikke hard. China is roekzichtloos. Die trekken gewoon de stekker eruit. Dat is natuurlijk een heel andere cultuur. Ja. Daar kun je van alles van vinden. Maar aan de andere kant, ze hebben wel visie op waar het heen gaat in de wereld. En ze sturen daar gewoon keihard op.
En je zou bijna kunnen zeggen, eigenlijk is dit precies wat Nederland nodig heeft. Als wij een goede economie willen hebben over 10 jaar.
Een beetje lekkere top-down, keiharde sturing.
Ja, dit is niet wat we gewend zijn in Nederland met al het polderen en al die nuanceringen en dergelijke. Maar dat is ook de reden waarom we in Europa geen goede AI hebben, geen datacenters, niet genoeg energie. Al die problemen, ja, die gaan we niet oplossen door eindeloos te praten. Dus eigenlijk hebben we dit nodig, maar niemand wil op deze manier werken in Europa.
Misschien gaan we volgende week bij de vooruitblik hier verder over praten.
Dat denk ik ook.
Want dit wordt een beetje politiek, zeg maar. Ja. We hebben nog één nieuwtje.
Yes.
Het Chinese Z.AI, Z.AI, bracht GLM 5.2 uit. En dat is een open model dat op codeertaken in de buurt komt van de sterkste gesloten modellen. Zoals bijvoorbeeld Claude Opus 4.8 en ChatGPT 5.5 waar we het net over hadden. En daarmee volgens meerdere ranglijsten het sterkste open source model van dit moment. Het draait onder een zogenaamde MIT licentie. En dat betekent dat ontwikkelaars het vrij kunnen gebruiken, aanpassen en op hun eigen infrastructuur kunnen draaien. Ze mogen er ook commercieel gebruik van maken. Dus het is volledig open source. In de eerste reviews overheerst verrassing. dat het open source model zo dicht bij de top zit. Met veel aandacht met name voor de codekwaliteit en de wat lagere kosten. En ze noemen het een DeepSeek moment weer, hè, waar we het vaker over gehad hebben. Een ontwikkelaar die het op echt productiewerk testen hield, en bijvoorbeeld een sessie van ongeveer een kwart dollar mee. Dus het is wat, wat goedkoper.
Ietsjes.
Ja, nou, het schijnt in de praktijk nog wel mee te vallen, maar het is vooral open source. Hè. Tegelijkertijd klinkt er voorbehoud omdat het model geen beeldverwerking heeft en op de moeilijkste redeneertaken nog wat achterblijft. En zonder officiële benchmarks werd gelanceerd. Vind ik zelf niet zo belangrijk. Je moet het vooral zelf uitproberen, is het advies. Hebben wij nog niet gedaan, Tom. Maar ze zeggen wel, het is een DeepSeek moment voor coderen en eigenlijk, zou maar zeggen, het office work.
Ik heb zowel van mensen die werken bij OpenAI als bij Anthropic gehoord dat ze dit ding, dus die 5.2 van GLM, iets waar ik echt nog weinig eigenlijk over had gehoord, GLM. Maar dat ze dat benoemden van, je ziet hier dat die open source helemaal niet zo ver achter ligt. Dat China helemaal niet zo ver achter ligt. Dus wij moeten blijven accelereren. En beste overheid van Amerika, jullie kunnen ons echt niet stoppen nu, want anders gaat China zo winnen.
Ja, misschien.
En zeg maar, ze zijn echt daar bang voor van, hey, China is zo dicht bij die Amerikaanse bedrijven. Ja, dan weet je wel dat dit heel serieus wordt genomen.
Ja, eigenlijk wat je net al bij Fable zei en wat ook in het vorige, wat ik benadrukte, zeg maar, de top-down benadering van China, die gewoon roekzichtloos 12.000 opleidingen sluit en 10.000 nieuwe opleidingen opent, waarbij de focus heel erg zit op technologie. Er zijn heel veel Chinezen die opgeleid worden om hier straks in te werken.
Ja.
Dus je kunt er gif op innemen dat het die kant op gaat.
Ja.
Deze race is nog niet voorbij.
Nee, ja, en dat we dus zeiden van, hey, als je op een soort Mythos Fable level zit, dan kan je opeens deels de NSA hacken. Zit natuurlijk wel dat je nog bepaalde expertise nodig hebt. Zo. Maar dit geeft aan hoe belangrijk dit is, hoe groot het is. En dat China dat open uitgeeft, dat iedereen dat kan downloaden.
Nou. Betekent dat nou, want we zijn nu lekker met AI bezig, maar we gaan hier over AI in onderwijs praten natuurlijk. Betekent dat nou dat ik morgen met mijn VO-schooltje GLM 5.2 kan gebruiken? Of een vergelijkbaar model?
In theorie wel, in de praktijk gaat dat helemaal niet gebeuren. Dus je kan dit model downloaden en dan kan je dus zelfs alle persoonsgegevens erin zetten en dergelijke, wat dus best wel handig is. En dan heb je dus een heel krachtig AI-model. Maar waarom ik zeg in de praktijk niet, dit model is heel groot, dus kan je nog niet op je normale computer draaien. Dus dat gaat over een paar jaar, gaan die modellen steeds kleiner worden, dan kan je dit ook daadwerkelijk op je computer draaien. Voor nu zullen de meeste mensen gewoon nog de gesloten Amerikaanse modellen gebruiken.
Ik hoorde dat het ongeveer 4 ton kost.
Voor zo'n computer om dat te draaien?
Ja, je moet dan
Zoveel?
4 ton aan chips hebben. Ik geloof 8 van die grote units van NVIDIA, van die moderne units, heb je nodig om die inference te kunnen draaien. Dat hoorde ik in een podcast.
Serieus? Ik dacht dat je dat gewoon met zo'n, Mac Mini kon draaien.
Nou, dat is niet wat gezegd werd, maar dan neem ik aan dat het misschien niet gaat over één vraag kunnen stellen met één persoon, maar dat je dat uitrolt voor een school. Of
ik dacht dat je dat met een Mac Mini van €2000 kan draaien of zo.
Ja, daar ga je niet een school mee kunnen.
Nee, niet een school. Ik bedoel als individu dat je dat kan draaien.
Vanochtend op de podcast in de auto hierheen zei iemand die normaal vrij geïnformeerd is, daar heb je 8 van die chips voor nodig en dat kost ongeveer 4 ton.
Okay.
Of $20.000 per jaar om het te huren. Maar los daarvan, het kost veel geld, maar je moet zo'n model dan ook nog fine-tunen op de onderwijscontext. Daar zit nog wel wat werk in. Dus ik denk als de Nederlandse overheid zou willen, zouden ze dat model daar volgens mij prima voor kunnen gebruiken. Dan zet je een aantal servers neer in Friesland, Groningen, weet ik veel. Groningen is veel sprake van natuurlijk, dat er daar plek is, zou maar zeggen. En vervolgens heb je totaal veilige, goede AI in Nederland.
Ja.
Gaat niet gebeuren.
Nee, niet op korte termijn in ieder geval.
Alright.
We gaan naar de best practice van de week. Gisteren was ik bij Vista College en ze hadden een studiedag georganiseerd waarbij de titel was AI in de praktijk. Vond ik natuurlijk al meteen een hele mooie titel, want het gaat altijd over die praktijk, volgens mij. Ik mocht daar een keynote geven, maar er waren natuurlijk ook allerlei workshops gepland. En ik was bij een paar van die workshops. Eentje vond ik heel origineel en een absolute best practice. Die wil ik even met je delen, hè, Marcel. Docenten gingen helpen bij een sollicitatieprocedure. En er waren 2 kandidaten voor de functie. Kandidaat 1 was een topdocent, heel goed met mensen, kan veilig omgaan met persoonsgegevens en ze heette Ilse. Kandidaat 2, slaapt nooit, kan meerdere taken tegelijk doen, is heel erg goed en heel erg snel met alles wat op een computer moet gebeuren. En die kandidaat heet...
Tom.
AI.
AI.
Toen kwamen er allerlei taken die docenten tegenkomen. Bijvoorbeeld feedback geven op een reflectieverslag, een nieuw vak ontwerpen, schriftelijke communicatie naar studenten opstellen. En de docenten in de workshop moesten dan per taak kiezen of ze liever Ilse als collega hadden of die AI als collega. En dat deden ze door fysiek in de ruimte te staan bij de stoel die bij AI hoorde of bij Ilse hoorde of ergens ertussenin. En wat ik zag gebeuren is dat het de docenten tot nadenken zette. Het forceerde ze om te denken waar een AI kan helpen bij hun taken. Maar ook dat ze na gingen denken van hey, bij deze taken is een mens nog absoluut onmisbaar. En wat er nog naar boven kwam, was dat bij sommige taken dat de docenten het helemaal niet met elkaar eens waren. Dus de ene zei van nee, daar willen we absoluut een Ilse voor hebben. Nee, bij de andere docent zei nee, dat kan een AI al prima. En dat leidde tot een hele mooie discussie, constructieve discussie. Dus ik vond dat heel mooi om te zien. Ik vond het een hele originele manier. En ja, het zette de mensen, de docenten gewoon echt aan het denken over hun eigen taken. Waar zet je AI voor in? Waar ben jij als docent onmisbaar?
Mooi, want ik denk dat beide kanten op werkt, zeg maar. Ik denk dat voorlopers soms doorschieten.
Mm-hmm.
Zullen wij ongetwijfeld ook schuldig aan zijn. Absoluut. Ze gaan gewoon alles met AI doen.
Ja.
En die worden dan geconfronteerd met, wacht even, dat is eigenlijk helemaal niet zo handig. Of niet verantwoord of wat dan ook.
Of niet ethisch. Of.
Maar de mensen die een beetje achterblijven, die schrikken zich waarschijnlijk ook een hoedje. Ze denken, maar die staat daar en die is wel om vrijdagmiddag altijd klaar met werk.
Donderdagmiddag al.
Of die geeft supergoede lessen of die... Ja, leuk, precies. Mooi voorbeeld. En heel makkelijk kopiëren, zou ik zeggen, zo'n werkvorm.
Compliment aan Ilse. Gaan we richting het hoofdthema, maar voordat we er doen, vind je onze podcast waardevol? Het tekstje is weer weg. geef ons een like. en bezoek onze website aivoordezet.nl.
Ja, wat Tom eigenlijk wilde zeggen is dat het ons echt helpt als je even liked.
Ja.
En dat we natuurlijk op ons platform alle informatie hebben staan. En alles wat we aanbieden, toch?
Ja, dat vond ik mooi. Maar we gaan eerst even naar de reclame toe.
Ja.
Boekentip. De boekentip. De boekentip. De boekentip. 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 De boekentip. De boekentip. De boekentip. Boekentip. De boekentip. De boekentip. De boekentip. Ja, een boekentip. Een bijzonder boek. Een feest om te lezen. Zo omschrijven hoogleraar kunstmatige intelligentie Erik Postma en filosoof Govert Deriks het AI van Columbus van Hans Hoornstra. Dit is geen boek over trucs of tools, maar een praktisch handboek en filosofische gids over AI en onderwijs. Met krachtige modellen, leuke anekdotes en herkenbare voorbeelden krijg je grip op een ontwikkeling die leren, lesgeven en beoordelen blijvend verandert. Met prachtige full-color illustraties neemt Hoornstra je mee in drie inspirerende delen. De filosoof, de modelmaker en de praktijkman. Voor onderwijsprofessionals die niet alleen willen bijblijven, maar voorop willen lopen. 5 sterren op managementboek.nl en lovende recensies door de VO-raad. Bestel het AI van Columbus vandaag nog via digitaleintelligentie.nl. Marcel, het is einde schooljaar. De lessen zijn afgelopen. Wij zitten nu nog in de toetsing natuurlijk. Wij gaan het in dit hoofdthema hebben over de terugblik. Dus wat is jou opgevallen?
Ja, welk nummer zitten we?
42 of zo? Zoiets?
43, 44.
Ja.
Ja, het gaat zo snel, jongen.
Weer gedaan, hè?
Seizoen 2.
Ja.
What the hell.
Ja, één laatste aflevering.
Ja. Hey, wij hebben met wat afstand gekeken naar het afgelopen seizoen. Naar de transcripten van het afgelopen seizoen. We hebben daar uiteraard geen AI bij gebruikt, want we hebben daar gewoon Ilse voor ingezet. Hè? We hebben 5 onderwerpen gezien die steeds opnieuw terugkwamen. Of langskwamen. Vandaag lopen we die rode draden langs. Dus geen los nieuws, maar de 5 thema's die het seizoen voor ons hebben bepaald. En waar we volgend jaar ongetwijfeld mee verder zullen gaan. We kijken bij ieder thema, dat is eigenlijk een beetje de gespreksleiding, of we daar op de goede weg zijn. En ja. We als in Onderwijs Nederland, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En de onderwerpen zijn iets over toetsing, AI-proof naar AI-ready. Waar leiden we eigenlijk voor op?
Mm-hmm.
De schaduwwereld en de leeromgeving, dus het gebruik van AI-tools versus het officiële beleid. Europa. Alles rondom soevereiniteit, regulering enzovoorts.
Mm-hmm.
En polarisatie voor versus pragmatisme. En die laatste is wat abstract, maar daar komen we dadelijk wel achter.
Ja, leuk onderwerp volgens mij.
Vooraan beginnen, Tom.
Laten we doen.
Toetsing omdenken van AI-proof naar AI-ready. Dus het asynchrone eindproduct, zoals bijvoorbeeld een scriptie of het profielwerkstuk of de schriftelijke thuistoets. Jij zei het volgens mij gisteren in de webinar 5 van de basis, zei je. Als je nu nog het onderwijs hebt van 2022, dan ga je nat.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk niet voor niks een terugkerend thema, want het onderwijs is niet in één keer 5 jaar verder. Waar staan we? Wat hebben we meegemaakt de afgelopen jaar? Zijn we op de goede weg, Tom?
Nou, het gaat hier dus over AI-proof en AI-ready. En AI-proof is dat je dus eigenlijk een beetje de bestaande toetsing met kleine tweaks aanpast, zodat je die nog kan uitvoeren. En AI-ready is dat je AI ook daadwerkelijk ziet als een functioneel iets waardoor je toetsing verbeterd kan worden. Nou, ik denk dat we nog niet eens bij AI-proof zijn op dit moment. Dus ik geef een hele hoop workshops, een hele hoop keynotes over het hele land. En ik vraag eigenlijk bijna altijd, is jullie toetsing nog valide en betrouwbaar? En bijna nooit komt daar iemand uit die zegt van, hey, bij onze opleiding is alles oké. Ja, ik vind dat einde van dit schooljaar, dus 25, 26... Ja, vind ik dat gewoon niet oké. Okay. Dat is een taak wat we met z'n allen hebben. We zouden echt geen verslagen of iets dergelijks meer moeten hebben. Op voortgezet onderwijs zijn er gewoon nog steeds heel veel scholen met een PWS. Er zijn nog steeds heel veel HBO's waar wij komen met scripties. Ja, ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Ik vind het veel te traag gaan.
Oké, mag ik een ander perspectief aannemen?
Nou, heel graag. Ja, dat is alleen maar leuk. Als
anders is het niet zo'n spannend gesprek. Ja. Want ik zie het wat positiever. Dit gesprek hebben we overigens vaak gehad. En vaak zitten we in dezelfde posities. We nemen ook als expres de andere positie in, maar dit is ook wel hoe we denk ik echt zien. Ik zie echt wel iets anders. Ik ben het met je eens dat het niet snel genoeg gaat of dat idealiter dit allemaal al op orde moet zijn. Maar ik zie een belangrijke verschuiving en eigenlijk de laatste maanden. En de term AI ready komt een beetje uit onze koker. Of ik moet Barend daar denk ik nog iets meer credits voor geven. En AI-proof wordt eigenlijk gebruikt voor beide varianten, maar ik vind dat onderscheid heel helder.
Mm-hmm.
En wat zei iemand bij de afgelopen MT-strategiedag, kwam dit natuurlijk ook aan de orde. Die zei, hey, maar wij zijn eigenlijk heel erg defensief bezig geweest naar AI in het onderwijsleerproces.
Ja.
Verbieden een waaier, pleisters plakken, zorgen dat het niet gebruikt kan worden. Hij zei, en ik merk dat we de stap moeten gaan maken naar. En dat die stap in iemands hoofd, zeg maar, dat van pleisters plakken naar omdenken of naar omarmen of naar opnieuw kijken naar je onderwijs. Dat is een heftige stap die ik om me heen heel veel zie gebeuren.
Ja.
En dan is het nog niet af, sterker nog, dan zijn we nog niet eens begonnen.
Mm-hmm.
Weet je dat ik volgend jaar een 3-daagse ga doen, een cursus 3 dagen lang, gaan we deze vraag tackelen. Hoe ga je dat doen?
Ja.
Kortom, dat is niet iets wat je in een workshopje van 2 uur even fixt of waar je tegen je sectieleider zegt, hey, semester 2, are you ready, hè?
Ja.
Dat zo werkt het niet. Dus ik zie dat echt wel positief, want ik denk dat die cultuuromslag,
mm-hmm.
Je niet verzetten tegen AI, maar ook de kansen zien en het opgeven die wapenwetloop in te gaan,
ja.
Dat ik zie daar echt wel een trendbreuk in en daar ben ik heel positief over.
Ik ook. Dus de trend gaat de goede kant op. En absoluut gezien zijn we nog helemaal niet op de goede weg. Maar ik zie, net als jou, dit jaar hebben veel meer mensen het hierover. Een hele mooie best practice, volgens mij, wie zei dat nou? Volgens mij was het Gert-Jan. Die zei van, we hebben op onze school een kruistocht gedaan tegen de geschreven toetsen.
Een kruistocht?
Dus, ja, dus gewoon bij alle vakken en dergelijke. Hebben jullie nog geschreven toetsen? En wat gaan we hier aan doen? Vond ik een mooie omschrijving van, hey, we weten dat dit echt niet meer kan. Dat gaan we in ieder geval oplossen.
Ja, nou, dat is een ludieke manier om zeg maar die mindset te veranderen.
Ja.
Nou, ik denk gegeven de hectiek in het onderwijs en het verschil in aanhaken van docenten, ook begrijpelijk verschil, dat ik die tendens om iets meer richting AI ready te gaan, zeg maar, wel echt omarm.
Mm-hmm.
En ik accepteer dan maar even dat het gewoon lang duurt.
Ja, we kunnen niet anders dan accepteren. Nee. Ja, maar ja, ik accepteer dat toch eigenlijk niet. Ik vind dat we dat al lang hadden moeten regelen.
Maar ja, maar ik accepteer het in de zin dat ik vol gas geef op AI Ready. Ik schreeuw het van de daken. Mm-hmm. Ik geef daar allerlei... Er komt ook steeds meer vraag naar. Ja. Staat ook in het boek wat ik geschreven. Dus kortom, het is echt wel een thema aan het worden. Ja. Dat vind ik gaaf.
Ja.
Hey, deel 2.
Volgend jaar, als ik bij opleidingen kom, is de toetsing dan weer betrouwbaar?
Dan gaan we in de vooruitblik volgende week. In de special. Ja. Hey, onderwerp 2 is, of de rode draad 2 is voor welk beroep, voor welke kennis. Dus niet alleen beroep, pak hem iets breder dan dat, leid je eigenlijk nog op.
Ja, dus kennis en vaardigheden wil ik wel even bij.
Kennis en vaardigheden, ja. Maar ook mag ook specifieke beroepscontext zijn. En we hadden net in de nieuwtjes even China. Mm-hmm. Dat ging dan over beroepen.
Ja.
En die zeiden een paar jaar geleden al, AI komt eraan. Die strepen gewoon 12.000 opleidingen weg. Even, pennenstreek, hoppakee, mm-hmm. weg.
Ja.
En die introduceren gewoon 10.000 nieuwe. Nou, moet je een paar nullen aftrekken als je dat vertaalt naar Nederland. Maar 30% van de opleiding is daar herzien. Zou dat in Nederland ook moeten? Begin daar even mee. 30% van de mbo, hbo, universitaire opleidingen moet eigenlijk herzien worden. In die zin dat ze inhoudelijk moeten worden aangepast. Of misschien moeten stoppen en een nieuwe opleiding voor in de plek.
Ik denk dat bijna 100% aangepast moet worden. Want bijvoorbeeld AI-vaardigheden, dat moet gewoon in elk curriculum zo'n beetje worden ingebouwd. Maar als je het echt hebt over stoppen en nieuwe opleidingen
de
bouwen...
De inhoud van het vakgebied.
Dan... Ja, ik weeg daar een beetje op twee kanten eigenlijk. Dus enerzijds denk ik, we kunnen niet helemaal goed inschatten hoe de wereld er over 5 jaar uitziet. Het enige wat we weten is dat die AI enorm hard vooruit gaat en dat gaat impact hebben. Maar hoe het precies is, dat weten we niet. Mm-hmm. Anderzijds denk ik wel, ja, we weten wel een kant op. Dus ik ben dit jaar een keertje bij grafische vormgeving geweest en denk van ja, poeh, er moet echt een hele hoop veranderen, joh. Ja, wat gaan jullie afgestudeerden straks doen? Met een grote vraagteken. En als ik denk hoeveel mensen er opleidingen rondom AI doen en dergelijke, ja, volgens mij is dat vrij weinig. Robotica is ken je een bedrijf in Nederland die gaat over robotica?
Nou, die zullen er ongetwijfeld zijn, maar ik zou hem iets breder trekken nog, want dat is wat ook in ons nieuwsbericht stond over China, dat er ook AI-specifieke opleidingen zijn. Maar ik denk als jij, je noemt nu grafische vormgeving, we hebben vaak rechtenstudies, marketing, alles waar je opleidt voor zitten achter een computer. Ja. Laten we hem zo even benoemen, anders benoemen we telkens dezelfde opleiding en dan wordt het een beetje een soort van bashen of zo. Nee, dat is niet zo bedoeld.
Nee, zeker niet.
Helemaal niet. Maar die, wat ik nog weinig zie, in tegenstelling tot het AI-ready verhaal van zojuist, is dat, dat opleidingen openlijk bezig zijn met het aanpassen van hun eindtermen. Dus actief open. Ik denk dat dat te verklaren is, omdat je zoiets natuurlijk ook niet zo makkelijk open doet. Stel je wel heel kwetsbaar op. Zeg jij, wij zijn opleiding A. AI kan ons werk eigenlijk overnemen. Wij leiden eigenlijk op tot iets wat AI sneller, beter en goedkoper kan. Wij gaan het herzien. Ik denk dat meer achter de schermen gebeurt. Ja. Ik ben wel heel benieuwd, daar heb ik ook heel weinig zicht op eerlijk gezegd, hoe dat zit bij voorlichting bijvoorbeeld. Dat zou een mooie graadmeter zijn. Hè? Je gaat naar een voorlichting, wat wordt er dan verteld over waar jij dan als aankomend student 3-4 jaar mee bezig gaat zijn?
Ja.
Ik heb daar geen zicht op.
Ik hoor overigens wel steeds meer mensen nadenken, dus ook voor hun kinderen bijvoorbeeld, wat voor opleiding moeten ze nog gaan doen, zodat ze straks werk hebben. Dus dat is wel iets wat leeft en ik ben benieuwd of we dat in de... inschrijfcijfers al zien van volgend jaar, maar zeker het jaar erop gaat dat echt groot impact hebben, is mijn verwachting.
En dat is misschien ook het urgentieprikkeltje wat opleidingen nodig hebben.
Dus ik zou het juist heel mooi vinden als opleidingen juist heel duidelijk naar buiten brengen. Mm. Wij zijn bezig met AI ready zijn voor het beroepenveld.
Ja. Ja, goeie. Als ik hem nog, dan gaan we door naar het volgende onderwerp, maar als ik hem nog iets breder trek, welke kennisvaardigheden leiden voor op, valt mij vaker op de laatste tijd dat daar een soort van consensus over aan het ontstaan is, dat kritisch denken, we noemen het al even bij dat Noosje berichtje, ondernemen heb jij wel eens genoemd, zeg maar het vermogen om nieuwe vaardigheden op te doen, leren, dat precies. Eigenlijk heel vaak genoemd wordt, er ontstaat een soort bottom-up 21st century skills 2.0 verhaal.
Ja.
Ik denk dat dat positief is.
Zeker.
Als ik dan even jouw bril naar het onderwijs opzet, zou ik zeggen, ja, voordat dat dan eindelijk eens een keer ook daadwerkelijk in het onderwijs zit, gaat veel te traag.
Nou, wil ik dat wil ik wel niet. Want ik zie
nou,
wel
Tom
echt,
zeg.
Ja, iets waar ik wel positief over ben, is ik zie wel echt een hele hoop scholen, voortgezet onderwijs, mbo, hbo, die dit gewoon in hun curriculum hebben of gaan krijgen op zeer korte termijn. Dat zie ik echt bij een hele hoop scholen gebeuren en daar word ik heel blij van.
Nou, ik denk dat het heel makkelijk mee kan met AI-ready onderwijs. Op het moment dat jij je onderwijsontwerp aanpast en AI als verrijking inzet, ga jij automatisch ook nadenken over welke vaardigheden willen we dan eigenlijk toetsen en aanleren.
Ja.
Dus hopelijk gaat dat hand in hand.
Yes.
Hey, nummertje 3. De schaduwwereld en de leeromgeving van 2026. En eigenlijk, als ik een plat sla, zou ik zeggen, we hebben beleid vanuit een school. En dat beleid varieert van hele luxe scholen die plusaccounts voor bijna iedereen hebben. Bijvoorbeeld als je geschoold bent, mag je hele mooie voorbeelden van.
Ja, ja.
Een echte minderheid naar de tussenvariant van er zijn wat betaalde accounts of je mag met Copilot betaald een beetje spelen. Tot aan scholen die eigenlijk alles verbieden.
Mm-hmm.
Of alleen op Google gaan of alleen op Copilot gaan. Versus de realiteit van docenten en zeker leerlingen en studenten die gewoon alles gebruiken wat los en vast zit, wat God verboden heeft.
Ja, het is best wel iets wat we volgens mij hadden verwacht. Zeker leerlingen en studenten, die gaan gewoon, ja, je ziet ze vooral ChatGPT gebruiken eigenlijk, dat gebeurt gewoon.
Ja. Ja, en het hoger onderwijs heeft Gemini een opleving gehad vanwege dat gratis een jaartje pro-account, zeg maar. Hè?
Ja.
Die term hoor je ook vaker terugkomen nu. De Claude heeft ook wel een opmarsje gemaakt.
Ja. Nou, je ziet heel erg veel schaduwwereld voor de duidelijkheid. Echt heel erg veel.
Yeah.
En wat je ook nog eens ziet, is dat mensen met een betaald account veel meer krijgen dan mensen met een gratis account. Ja, daar maak ik me wel druk over.
Mag ik de beweging eens duiden die ik zie?
Want
ik zie zeg maar, ik zie stilstand als het gaat, of nou niet helemaal stilstand, maar ik zie het heel traag gaan als het gaat om fatsoenlijke, hoe zeg ik dat, ja, realistische facilitering.
Ja.
Die dus wat dichter bij die schaduwwereld zit, want je hoeft ook niet alles toe te staan volgens mij om te kunnen zeggen, hey, wij gebruiken gewoon dit.
Ja.
Dus als je Copilot pro-accounts hebt en je hebt dat hele ecosysteem goed ingericht, iedereen kan er gebruik van maken, zou ik zeggen, ja, niks mis mee. Ga dat dan vooral ook in je onderwijs inbakken. Ik zie daar heel weinig in. Waar ik wel heel veel nadruk nog steeds op zie, is de veiligheid en de compliance. En die begrijp ik ook wel. Je wilt natuurlijk voorzichtig zijn. Tegelijkertijd houdt dat helemaal geen rekening met de realiteit. En ik maak me wel zorgen dat die veiligheidskant, de mensen, dat hebben wij vaker genoemd dit jaar, die dan eigenlijk het hardste hoort roepen, is echt met afstand de minderheid in zo'n schoolomgeving. Maar wel de mensen die de grootste toeter hebben, zeg maar.
Ja.
Die lijken een beetje voor mijn gevoel aan het winnen. Mm-hmm. En ik denk dat die daarmee eigenlijk aan het verliezen zijn, want daarmee creëer je dus een soort nepwereld.
Ja, inderdaad. En het onderwijs verliest daar ook mee, denk ik.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
Je bent al zo veilig bezig dat je bent niet meer met de realiteit bezig.
Nee, ja, dat bedoel ik. Dus ik wil ook niet de andere kant doorschieten en zeggen, hey, we faciliteren iedereen maar. Dat is niet te betalen.
Nee,
soms is het ook gewoon niet zo handig.
Het is voor de duidelijkheid een hele moeilijke situatie waarin we zitten. Waar wij ook geen oplossing voor hebben.
Nee, zeker niet. Zeker niet.
Zelfs Mutsaerts niet.
Zelfs Mutsaerts niet. Nee, zeker niet. Ik zou wel graag iets meer af willen van het hele veilige beleid. Mm-hmm. Ik las het deze week weer. Ik wil zeggen Remco Pijps, weet ik niet meer zeker, op LinkedIn. En die zei als reactie op ergens was AI verboden of zo. En die zei, ja, in het onderwijs wil je niet experimenteren met leerlingen. En ik vind dat zo'n bizarre uitspraak. Ik heb het vaker gezegd.
Ja.
Want je doet niks anders de hele dag. Dat suggereert namelijk dat je zonder AI precies weet wat je doet.
Ja.
Dat is echt gewoon bullshit. Dus ik denk, nee, we hebben gewoon een heel krachtig leermiddel erbij. En als je daar niet mee experimenteert, gebeurt het in de schaduwwereld. En dan gaat het waarschijnlijk mis. Enfin, dit is een herhaling van zetten, hebben we heel vaak gezegd, maar dat is wel de rode draad.
Ja, inderdaad. Gaan we naar 4.
L'Europe. Hey, het gaat over... de laatste weken komt natuurlijk helemaal in de nieuws. Staan wij als Europa? Wij hebben daar natuurlijk regelmatig wat over te zeggen. Wij vinden daar wat van. Met name dat wij achterliggen als het gaat om onze eigen soevereiniteit te regelen door fatsoenlijke modellen. En we hebben volgens mij best wel lang geroepen, ook dit jaar nog, maakt niet uit, we hebben gewoon goede Amerikaanse modellen. Fuck it. Zijn we daar een beetje op terug aan het komen?
Ja, wel een beetje, ja.
Ja, hè?
Ja, dat had ik wel echt anders gezien. Ik had echt niet verwacht dat we dit jaar al een soort van stop zouden zien door de Amerikaanse overheid van, hey, jullie krijgen dat meer. Ik vind dat ook strategisch een hele vreemde keuze, want dat pusht ons om die soevereiniteit te gaan organiseren in plaats van, hey, laat Europa nog wat langer bij ons blijven. Dus ik vind het strategisch gek dat ze dat doen. Maar ja, dat heb ik in ieder geval wel een beetje verkeerd gezien.
Ja.
Ik denk dat er nog meer urgentie zit bij soevereiniteit.
Nou, wat ik moet bekennen is dat de afhankelijkheid van de Amerikaanse big tech, die ik nog steeds niet kwaad wil, dat vind ik nog steeds niet, zeg maar, alsof dat evil bedrijven zijn, dat geloof ik niet. Mm-hmm. Maar dat die afhankelijkheid veel kwetsbaarder is dan ik had ingeschat.
Ja.
En dat komt nu eigenlijk met dat Fable 5 verbodje opeens wel razendsnel dichterbij.
Absoluut.
En we zien dat breder ook met de DigiD en noem maar op. Dus daar, ja, dat is ook het lastigste onderwerp waar wij ook het minst over te zeggen hebben. Het is eigenlijk een van de... Wij bieden eigenlijk alles aan, kwamen wij bij die MT-strategie daarachter, aan ondersteuning om AI goed te integreren, behalve die hardware- en tooling-kant.
Ja.
En ze denken niet van niks. Het is een time-monster.
Echt wel.
We gaan zien hoe dit afloopt.
Zeker.
Hey, laatste onderwerpje, want er zit alweer een eindje in de podcast.
Mm-hmm.
Het heet polarisatie versus pragmatisme. En dat gaat, denk ik, vooral over... Nou, laten we hem zo duiden... Er is weinig grijs, zeg maar, in het debat. Als je op LinkedIn volgt of in de krant volgt, de titels. De clickbait titels, zeg maar, en de koppen die schreeuwen AI is verschrikkelijk, moet weg. En dan komen alle risico's van AI heel erg groot naar boven. Gisteren in het laatste basiswebinar hebben we het over risico's gesproken. En wat we daar hebben geprobeerd is die nuance terug te brengen. Dus over duurzaamheid, over privacy, over enzovoorts. En aan de andere kant... Nou ja, ik heb daar een essay over geschreven. Onze eigen verscheurdheid, zeg maar.
Ja.
Die zit in hoe snel gaat het en wat voor negatieve effect heeft AI, nog los van het onderwijs ook. En waar kunnen we die kansen pakken? Wat is jouw gevoel? Wat is de ontwikkeling? Waar staan we nu? Gaat het de goede kant op?
Het valt mij heel erg nog mee hoeveel backlash we zien over AI.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat... Nou, gaan we denken volgende week ook over hebben... maar ik denk dat dat nog veel groter gaat worden.
Want spandoeken.
Ik denk, ja, zeker. Nog erger dan spandoeken. Ik denk dat de kloof tussen mensen die AI adopteren... en de mensen die dat niet doen... die wordt zo enorm groot. En dat merk ik nu al. Maar dat gaat de komende tijd nog veel groter worden. En dan ga je gewoon nog veel meer polarisatie zien.
Mm-hmm.
Dus het valt me eigenlijk nog mee afgelopen schooljaar hoe we dat zien. Ja, op scholen en op microniveau zie je dat wel overduidelijk natuurlijk. Als je als leerling een bepaalde docent hebt... dan kan je gewoon... of wel heel veel met AI doen of niet. Het is een soort van loterij. Dus je ziet daar wel heel erg het een of het ander. En ja, je ziet op school ook wel heel erg de mensen, de docenten... is een soort van een hobby soms om dit op te pakken. En dan gebeurt er heel veel.
Ja.
Dus dat zie je wel.
Ja, de hobbypioniers zoals wij ook, denk ik.
Precies.
Wij zijn de hobbypionier aanjagers.
Wat een mooie naam.
Piramidespel wat wij hier voeren.
De hobbypioniers aanjagers.
Ja, dat heb ik op de voordeur staan als...
Leuk, ja.
Ja, visitekaartje. En wat ik zie, Tom, als ik er van een afstandje naar kijk, vind ik deze eigenlijk echt tekortschieten. Waar ik AI Ready best wel positief ben over die mindshift, vind ik rondom risico's, want de risico's zijn hetgene wat polariseert, denk ik eigenlijk, dat de ongeïnformeerdheid en het niet genuanceerd zijn, zeg maar, en het vooral roepen het is slecht of het is goed.
Mm-hmm.
Ik vind dat er eigenlijk heel weinig beweging de goede kant op is om naar elkaar te komen en gewoon het gesprek te voeren.
Ja.
En als ik kom echt niet overal, dus dat zal ongetwijfeld op plekken wel zo zijn. Maar ik merk gewoon in het publieke debat, zeg maar, over AI in onderwijs, dat het heel erg over het een of het ander is. En dat wordt eigenlijk alleen maar erger voor mijn gevoel.
We hebben toch ook wel eens gehad over dat wij nu veel minder op LinkedIn onze standpunten delen. Gewoon omdat je zoveel negatieve reacties krijgt. Zo. Het is gewoon heel vervelend.
Ja. Ja, dus die nuance is zoek en daar maak ik me wel zorgen over.
Ja.
Nou, lekker einde van de terugblik.
Ja.
Nou, laten we dan iets positiever eindigen. We zien eigenlijk overal beweging. We zien ook terugkerende thema's. En wij hebben elke week weer wat nieuws te vertellen, maar er zit natuurlijk wel een rode draad in.
Mm-hmm.
En het positieve is misschien dat we die hele trage slak die onderwijs is, zeg maar, wel wakker hebben zien worden dit jaar. Ik denk dat echt wel aan de orde is. En dat misschien in zo'n transitiefase, zeg maar, waar alles spannend is, dat het heel logisch en misschien ook wel gezond is dat het polariseert, omdat dat ook betrokkenheid toont.
Ja, zeker. Dus dat vind ik een mooie positieve benadering. Dan
heb ik hem toch mooi weer losgetrokken.
En dan ja, zou... omdat iedereen wel echt om het onderwijs geeft.
Dat is
en
het.
Dat is wat ons bindt. En ja, AI die polariseert dus van hey, in hoeverre moeten we dat gaan adopteren, hoe ver moeten we dat gebruiken. Maar iedereen wil goed onderwijs volgens mij.
Dus misschien is die polarisatie ook wel nodig eerst, zeg maar. En het gaat ook snel en dat die betrokkenheid duidt ook, zeg maar, dat het binnenkomt. Dus dat is eigenlijk hartstikke positief.
Ja.
Ja, ons motto blijft natuurlijk niet bang zijn, gewoon doen. En doen is dan, zou ik zeggen, vooral ga het gesprek met elkaar aan. En die best practice van vandaag is volgens mij een hele mooie, want ik heb allerlei thema's doen.
Ja.
Maar ga maar eens in de ruimte staan, polariseer maar eens fysiek. Maar loop dan eens naar elkaar toe. Waarom sta jij daar eigenlijk? Ja. In plaats van veroordelen dat de ander daar staat.
Ja.
Niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI Quiz en Uurtje. Ah.